Ik zat net tijdens het avondmaal zo te bedenken van eigenlijk heel bijzonder, hè, dat we allerlei menselijke vormen hebben en die moeten om de zoveel tijd, en het lijkt alsof dat steeds sneller gaat, moeten die weer vernield worden, veranderd worden, want anders zijn we erop uitgekeken. Maar deze eenvoudige vorm van een stukje brood en een slokje wijn bestaat al 2000 jaar. En het raakt mij nog steeds. En jou neem ik aan ook. Wat is dat geweldig, dat de instelling van God zelf, een stukje brood en een slokje wijn, als herdenking van wat Jezus ons heeft gedaan, dat blijft kracht geven. We gaan vanmorgen met elkaar nadenken over het thema, je ziet het staan, vul uw kerk met vuur. Vorige week hebben we in de jongerendienst hier, Next to You, nagedacht over wind, een element van de schepping van de natuur. En vandaag gaan we nadenken over vuur. Over letterlijk vuur, vuur dat dingen aansteekt, dat dingen verbrandt. Maar ook vuur zoals er in de Bijbel over gesproken wordt in geestelijke, in symbolische zin. De voorbereiding voor deze preek is eigenlijk, Ruben refereerde er al even aan, is eigenlijk vorige week zondagmorgen aan het eind van de jeugddienst begonnen. We zongen inderdaad dat geweldig vrolijke lied, en we gaan hem straks uiteraard ook nog een keer zingen, maar dan een beetje als variatie een keer in het Engels. Maar dat geweldige vrolijke lied, maar tegelijkertijd ook diepe gebed, Heer, bouw uw koninkrijk. En toen gingen we dat refrein zingen, en daar komen dan deze woorden in voor. Kom, herstel ons land. Vul uw kerk met vuur, win dit volk terug. Heer, dit bidden wij tot uw koninkrijk verschijnt. En vooral dat ene zinnetje, vul uw kerk met vuur, dat kwam bij mij als een soort vuurpijl binnen. Ik geloof dat ons land, Nederland, waar wij deel van uitmaken, zeer dringend herstel nodig heeft. En we verlangen er met elkaar naar dat het volk weer teruggewonnen mag worden voor koning Jezus. Weer teruggebracht mag worden bij God. Maar het zou zomaar kunnen zijn, precies wat dit lied aangeeft. Dat voordat ons land hersteld kan worden, dat er misschien wel eerst dit moet gebeuren. Dit gebed, de vervulling van dit gebed. Vul uw kerk met vuur. Ik geloof dat de kerk van 2021 dat weer meer dan ooit tevoren nodig heeft. Dat we als mensen die samen Jezus volgen, ons jaarthema, dat we met elkaar zo in vuur en vlam staan dat er in ons een heilig, een aanstekelijk, een hartverwarmend en een lichtbrengend vuur brandt. Niet alleen hier op zondagmorgen, maar gewoon overal waar wij komen. Vul uw kerk met vuur. Dat is waar ik vanmorgen met jullie over na wil denken. Er wordt in de Bijbel heel veel over vuur gesproken. Ik heb het even nagekeken, ruim 500 keer lees je iets over vuur. En dan in allerlei vormen, soms over letterlijk vuur, soms meer inderdaad in een symbolische betekenis. Je leest bijvoorbeeld over God, dat wanneer hij zich openbaart, dan openbaart hij zich, zeker in het Oude Testament, in vuur. Denk aan de berg Sinaï, denk aan de openbaring van God aan Mozes in die brandende braamstruik. God openbaart zich als vuur. We lezen in de profetieën van het Oude Testament, maar ook in het Bijbelboek Openbaring, dat op een dag Gods oordelen als een vuur over deze wereld zullen komen. Jezus, die spreekt regelmatig heel confronterend over het vuur van de Gehenna, het vuur van de hel. Petrus, die spreekt erover dat wij eigenlijk zijn als goud dat door vuur zo gelouterd moet worden dat het 24 karaats goud wordt. Zo zal ook het vuur in ons leven nodig zijn om ons te reinigen, om ons te heiligen, om ons zuiver te maken. Allerlei gebruiken, allerlei manieren van invulling van het woord vuur. Als je in het Oude Testament gaat lezen over de invulling van de tempeldienst, eerst de tabernakel en later de tempeldienst, ook daar kom je heel vaak tegen dat er gesproken wordt over vuur. En dan is het eigenlijk altijd in combinatie met de offerdienst in de tempel. En ik wil vanmorgen met jullie aan de hand van dit thema gewoon eens beginnen met te gaan kijken naar de instructies die Aaron en zijn zonen als priesters hebben gekregen van God voor de offerdienst in de tabernakel. De offerdienst, al die offers die werden gebracht, die inmiddels allemaal compleet, helemaal vervuld zijn in het volmaakte offer van de Heer Jezus, wat we net hebben gevierd. Al moet ik zeggen dat er in die offerdienst ook nog wel een boodschap zit, dat gaan we straks zien, die te maken heeft met ons leven als mensen die samen Jezus willen volgen. Er zit heel veel boodschap in die hele offerdienst. Nou, die instructies die Aaron en zijn zonen hebben gekregen, daarover lees je met name in het Bijbelboek Leviticus. Ik kan me voorstellen dat je niet elke dag in dit Bijbelboek leest. Want om heel eerlijk te zijn, het is een boek dat heel gedetailleerd al die instructies geeft over hoe dat allemaal precies moet en hoe bijvoorbeeld het reukwerk moet worden samengesteld. En van de week hebben mijn vrouw en ik zo'n roeiding gekocht om een beetje wat meer in beweging te blijven. En dat ding werd niet kant-en-klaar afgeleverd, nee, dat werd als een bouwpakket afgeleverd. En ik haalde de handleiding uit de doos en ik zag dat. Ik denk, het is net Leviticus. Je moet het echt 20 keer lezen en dan snap je het eigenlijk nog niet. Maar goed, daar staan stukken in Leviticus die misschien niet zo ingewikkeld zijn. En vanmorgen gaan we één van die gedeelten lezen. Een gedeelte waarin Aaron en zijn zonen heel concreet instructies krijgen over het brengen van het brandoffer. Er werden in de tabernakeltempel allerlei offers gebracht. Vredeoffers en zondeoffers en enzovoort enzovoort. Maar hier gaat het heel specifiek over het brandoffer. Dat was een offer dat in eerste instantie alleen in de ochtend, maar later 's morgens en 's avonds werd gebracht. Een offer dat vrijwillig werd gebracht. En een offer dat tot uitdrukking brengt onze dankbaarheid naar God toe. De zondoffers die werden gebracht om onze zonden te verzoenen. Een brandoffer werd gebracht vanuit dankbaarheid naar God toe. Nou, we gaan erover lezen en dan gaan we ontdekken dat er wel een heel opvallend voorschrift wordt gegeven bij dat brandoffer. We lezen erover in Leviticus 6, vanaf vers 5 en 6. En voor de mensen die de herziene Statenvertaling of andere oudere vertalingen lezen, daar is het vers 12 en 13. Maar we lezen vanmorgen vanuit de NBV. Het vuur op het altaar moet blijven branden. Het mag niet doven. Elke ochtend moet de priester hout op het vuur doen, er een nieuw brandoffer opleggen en het vet van het vredeoffer erop verbranden. En dan nog een keer, zodat we het niet vergeten, het vuur op het altaar moet steeds blijven branden. Het mag niet doven. Nou, dat is een duidelijk statement. Gelijk maar even de vraag waarom dit vuur, daar in de tabernakel, later de tempel, waarom dit vuur altijd moest blijven branden. Dat heeft te maken met de betekenis, met de symbolische betekenis van dit vuur. Want ik zei net, waar God verschijnt, daar verschijnt hij in vuur. Vuur is een beeld van de tegenwoordigheid van God. Dit vuur in de tabernakel laat zien, God is hier. En waarom het dan altijd moet blijven branden, omdat God niet een God is die er af en toe is, maar omdat God een God is die er altijd is. Ook, nog even vorige week, ook midden in de storm. En daarom moet het vuur altijd blijven branden. En God wil duidelijk maken, ook vandaag in ons leven, of we hem nou zien of niet, of we hem nou voelen of niet, God is er altijd. Hij is Emmanuel, God met ons. Hij is naar ons toegekomen in zijn Zoon, Jezus Christus. Heel opvallend, we lezen dus dat de priesters de opdracht krijgen om het vuur brandend te houden. Het vuur mag nooit doven. Maar het was God zelf die het vuur heeft aangestoken. Daar zit een hele diepe geestelijke les in die ik straks graag met je ga uitwerken. De priesters moeten ervoor zorgen dat het vuur blijft branden. Het mag niet uitdoven, maar het was God zelf die dit vuur van het brandoffer heeft aangestoken. We lezen daarover in Leviticus 9, vers 24, bij de inwijding van de tabernakel. Een vuur ging uit van het aangezicht van de Heere en verteerde het brandoffer en de vetdelen op het altaar. Toen heel het volk dit zag, juichten zij en wierpen zich met het gezicht ter aarde. Waarom werd het volk hier zo blij van? Waarom begonnen ze te juichen en wierpen ze zich ter aarde? Omdat hiermee duidelijk werd dat God aanwezig was. God kwam tabernakelen, God kwam wonen onder het volk. En het is vreugde, ook vanmorgen hier, als we hier mogen zijn, in de wetenschap, in de zekerheid. God is hier. Gods vuur brandt hier in ons midden. En dan mogen we ons verheugen. En dan mogen we jubelen en juichen met de liederen die we gezongen hebben. Geweldig is dat. Dus hier bij de inwijding van de tabernakel, het vuur wordt door God zelf aangestoken. Nou, dan komt het volk aan in het beloofde land en na een poosje verdwijnt de tabernakel en op een dag krijgt David het verlangen om de tempel te bouwen. Uiteindelijk heeft Salomo dat mogen doen en op een dag is het zover dat de tempel, de opvolger van de tabernakel, ook wordt ingewijd. En opnieuw lees je precies hetzelfde, dat God zelf het vuur aansteekt. Lees maar mee. In 2 Kronieken 7, vers 1. Toen Salomo geëindigd had dit gebed te bidden, dat openingsgebed, dat inwijdingsgebed, kwam het vuur uit de hemel neer en verteerde het brandoffer en de slachtoffers en de heerlijkheid van de Heere vervulde dit huis. Dus het vuur, dat staat voor de tegenwoordigheid van God. Het vuur staat voor de heerlijkheid van God. Dus als ons gebed vanmorgen is, vul uw kerk met vuur, dan is ons gebed, Heer, vul uw kerk met uw aanwezigheid, vul uw kerk met uw heerlijkheid, met uw kracht, met uw majesteit. Dat is waar het in de kerk om gaat, om Gods aanwezigheid. Misschien zijn we soms als mens geneigd om op zondagmorgen even te kijken hoeveel mensen zijn er. Alsof het om de aanwezigheid van mensen gaat. Ja, ook, je bent welkom, meer dan dat. Maar het gaat in de eerste plaats om de aanwezigheid van God. Als je een kerk hebt met 10.000 mensen en God is er niet, dan is er niets aan. Als je een dienst hebt met 2 mensen en God is erbij, dan is het hartverwarmend. Het gaat om Gods aanwezigheid, om Gods vuur in de kerk. Dus het is God zelf die het vuur aansteekt. Maar nog een keer, maar het zijn de priesters die het vuur brandend moeten houden. Het vuur op het altaar moet steeds blijven branden, het mag niet doven. Misschien denk je nu, nou mooi zo'n stukje uit het Oude Testament, nooit geweten dat het zo werkte, fijn dat ik het nu weet, maar wat moet ik hier nu mee? Wat heeft dit principe uit Leviticus 6 met mijn leven vandaag als gelovige in 2021 te maken? Nou, laat me 3 dingen noemen die ons denk ik duidelijk maken dat wat we lezen in Leviticus is meer dan alleen een handleiding voor de offerdienst van toen, maar het is ook richtinggevend voor ons leven van vandaag. Het eerste wat ik hierbij wil noemen is, we lazen net dat het de priesters waren die dus de opdracht krijgen om het vuur brandend te houden. En wat lezen we in het Nieuwe Testament? In 1 Petrus 2 vers 9. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie. Dus ze waren priesters in het Oude Testament, maar wij nu in het Nieuwe Testament, wij worden ook door God gezien en genoemd als zijnde priesters in dienst van hem. En zoals de priesters in het Oude Testament de taak hadden om ervoor te zorgen dat het vuur zou blijven branden en nooit zou uitdoven, zo hebben wij als Nieuwtestamentische priesters ook de taak om het vuur van Gods aanwezigheid in ons midden, het vuur brandend te houden. Dat is de eerste lijn. De tweede lijn vanuit dat stukje vanuit Leviticus, dat heeft te maken met wat ik net zei. Het gaat daar heel concreet over het brengen van een brandoffer. Dat was het offer dat je bracht tot God als een uiting van dankbaarheid. En het is dit offer waar Paulus aan refereert, als hij in Romeinen 12 vers 1 schrijft, broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. En als we dan net hebben gelezen dat die priesters daar in het Oude Testament elke morgen opnieuw dat brandoffer als dankbaarheid naar God toe brachten. En hier in Romeinen 12 wordt gesproken over ons leven als een levend, heilig en God welgevallig offer. Wat is de boodschap? Wat God zo graag in ons leven wil zien, dat we aan het begin van elke dag weer opnieuw tot God komen en ons voor hem buigen en zeggen, Heer, ik wil mijn leven vanuit dankbaarheid als een heilig, u welgevallig offer geven. Nou is het wel zo dat die offers in het Oude Testament, die werden aangestoken en werden verbrand. Dat is wat er gebeurt als je je leven aan God geeft. Dan word je aangestoken en uiteindelijk geef je alles aan God. Zoals het hele offer, dat hele brandoffer, dat werd helemaal verbrand. Je geeft alles aan God. Dat is de bedoeling van ons leven. Jezus volgen, samen Jezus volgen, dat betekent dat je je leven als een offer aan God wil geven. En dat niet is af en toe, niet alleen op zondagmorgen, maar iedere dag opnieuw. En dan de derde lijn, vanuit Leviticus naar de kerk van vandaag, naar ons leven persoonlijk, naar jou en mijn leven. Waar we vandaag over lezen in Leviticus, dat speelt zich af in de tabernakel, in de tempel. Maar als we dan even doorgaan lezen over wat we in het Nieuwe Testament lezen over de tempel. Moet eens kijken. 1 Korintiërs 3, vers 16. U weet toch dat u een tempel van God bent en dat de geest van God in uw midden woont? Deze eerste tekst is gericht op de gemeente. En de tweede tekst, dat is gericht op jou persoonlijk. Of weet je niet dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in je woont en die je hebt ontvangen van God? Dit zijn twee retorische vragen. De vraag wordt gesteld, maar natuurlijk weten we het antwoord wel. Maar soms wordt zo'n retorische vraag toch weer gesteld om ons er even aan te herinneren. Berea de Mate, jullie weten toch dat jullie een tempel van God zijn en dat de geest van God in jullie midden woont? Dat weten jullie toch wel? Jullie zijn een tempel. En naar jou toe even heel persoonlijk, jij man, vrouw die Jezus volgt. Je weet toch dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in je woont, die je hebt ontvangen van God, dat weet je toch? Ja, we weten het. Maar ik heb het in ieder geval nodig dat ik er elke keer weer aan herinnerd word. Oh ja, ik ben een priester. Ik ben eigenlijk met mijn leven ook het brandoffer. En ik ben een tempel. Dus dat hele stukje uit Leviticus, dat gaat helemaal over ons leven. God, hij wil, en dat is heel mooi hoe we dat net hebben gezien. God, hij was degene die het vuur in de tabernakel aanstak. God, hij was degene die het vuur in de tempel van Salomo aanstak. En weet je wat zo mooi is? God is ook degene die het vuur in de tempel van zijn gemeente heeft aangestoken. Johannes heeft het al aangekondigd hoe dat zou gaan. Lucas 3, vers 16. Johannes die ziet Jezus bij de Jordaan komen en dan zegt hij: ik doop jullie met water, maar er komt iemand die machtiger is dan ik. Ik ben het zelfs niet waard om de riemen van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur. Dus opnieuw is God degene die het initiatief neemt en die het vuur aansteekt. In de tabernakel, in de tempel en in de kerk. God is degene die het vuur aansteekt. En wanneer is dat gebeurd? Wanneer heeft hij het vuur in de kerk aangestoken? Dat weten we toch. Handelingen 2, die Pinksterdag dan in Jeruzalem, waar al die mensen bij elkaar zijn. Er verscheen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld van de Heilige Geest. Vul uw kerk met vuur. Vul uw kerk met uw aanwezigheid, met uw heerlijkheid, met uw kracht, met uw majesteit. Je leest het Nieuwe Testament vervolgens voortdurend over mensen die vol zijn van vuur en over de kerk die vol is van vuur. Mag ik eens een paar voorbeelden geven? Bijvoorbeeld tijdens die nacht dat Petrus gevangen zit in Jeruzalem om de volgende dag te worden berecht. En wat doet de gemeente dan? Heerlijk rustig slapen? Echt niet. We lezen in Handelingen 12 vers 5. Terwijl Petrus onder zware bewaking zat opgesloten, bleef de gemeente vol vuur voor hem bidden tot God. Laat ik het zo zeggen. Waar de kerk wordt gevuld met vuur, daar gaan mensen vurig bidden. En wat is vurig bidden? Laat ik daar even iets bij zeggen. Want soms lijkt het erop, als je bij een bidstond zit bijvoorbeeld en iedereen begint heel hard te bidden en een beetje door elkaar heen te kakelen en heel veel amens en heel veel halleluja's. Oh, dat is vurig bidden. Kan, maar het hoeft niet per se. Vurig bidden heeft volgens mij te maken met de diepte waar je gebed vandaan komt. De intensiteit, het verlangen, de verwachting, het geloof, het roepen naar God. En dat kan soms ook fluisterend zijn. Vurig bidden. Dat hoort bij een kerk waar Gods vuur aanwezig is. In Handelingen 18 lezen we over een zekere Apollos die op de hoogte gebracht was van de leer van de Heer. En dan staat er vervolgens bij, vol vuur sprak hij daarover en alles wat hij over Jezus leerde was heel juist. Het grappige is, als je hier doorleest in Handelingen 18, dan blijkt dat deze Apollos wel gehoord had over Jezus, maar nog niet had gehoord over de Heilige Geest. En daarna wordt hij onder handoplegging door Paulus vervuld met de Heilige Geest.
Dus hij was hier nog niet eens helemaal vervuld met de Heilige Geest, maar het vuur was al wel aangestoken in zijn hart, want hij sprak vol vuur over Jezus. Een kerk vol vuur, dat is een kerk waar mensen vurig bidden. En dat is een kerk waar mensen vol vuur spreken over Jezus. Niet alleen op zondagmorgen bij de koffie naar elkaar toe, maar ook door de week naar de mensen om hen heen. Een derde wat we lezen in het Nieuwe Testament. Dat verhaal over die twee discipelen die op die paasdag in Jeruzalem, op weg naar Emmaus, gedesillusioneerd, helemaal in de war, alles wat er gebeurd was de afgelopen dagen in Jeruzalem. Jezus die was gekruisigd en ze wisten nog niet van zijn opstanding. En zeg maar de vlam van de hoop, van het geloof, van de verwachting was in hun leven nog een heel klein waakvlammetje. En ze gaan op weg naar Emmaus en er voegt zich een wandelaar bij hen. Blijkt Jezus te zijn. En Jezus vertelt hun, legt hun uit vanuit de Oud-Testamentische Schriften, dat alles wat in die afgelopen dagen in Jeruzalem was gebeurd, dat dat moest gebeuren. En dan even later kijken ze terug op die wandeling en wat zeggen ze dan? Daarop zeiden ze tegen elkaar, brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot. Waar de kerk vol wordt gevuld met vuur, daar gaan de harten van mensen branden door het woord en door de uitleg ervan. Het vuur van God, het vuur van de Heilige Geest, heeft ook te maken met de gaven van de Heilige Geest. We hebben een heel seizoen daar met elkaar over nagedacht, met het risico dat je het er na voorlopig niet meer over hebt. Nee, daar moeten we het steeds weer over hebben. Het vuur van de Geest heeft alles te maken met de gaven van de Geest. Ik heb gezocht, kan ik toch niet ergens een bruggetje maken met Sinterklaas? Nou, Sinterklaas is het feest van de gaven. Nou, wat God te geven heeft, dat gaat heel veel verder. Dat zijn de echte cadeaus waar je wat mee kunt in je leven. De gaven van de geest. En wat schrijft Paulus erover aan de jonge Timotheus? Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gaven die God je schonk toen ik je de handen oplegde. Dus als je de gaven van de geest hebt ontvangen, welke gave dat voor jouw leven ook is, dan gaat het erom dat je dat vuur van die gaven wel brandend houdt in je leven. En als je er niks aan doet, dat zullen we straks gaan zien, dan gaat het vanzelf uit. Dat is een actieve opdracht die we hier vinden. Je moet het vuur brandend houden. Dus een kerk die wordt gevuld met vuur, dat is een kerk waar mensen vurig bidden, waar mensen vurig spreken over Jezus, waar de harten gaan branden door het woord, waar de gaven van de geest zichtbaar worden en functioneren. En mag ik er nog eentje noemen? En die tekst ben ik eigenlijk even vergeten ook te projecteren uit Hooglied, waar gesproken wordt over het vuur van de liefde. De liefde is als een vlammend vuur, staat er in Hooglied. En ja, dat gaat er over de liefde tussen man en vrouw, maar Hooglied heeft een diepere laag. Het gaat er ook over onze liefde voor God en de liefde voor de mensen. De liefde is als een vlammend vuur. Een kerk die gevuld is met Gods vuur is een kerk waar het draait om de liefde. Zie je hoe dat stukje uit Leviticus alles te maken heeft met ons kerk zijn vandaag en met ons samen volgen van Jezus? Nou was er schijnbaar in die tijd van het Nieuwe Testament. Het vuur was nog maar net door God aangestoken op die eerste Pinksterdag daar in Jeruzalem. Maar het was schijnbaar in die tijd al nodig om ook een eerlijke waarschuwing te geven. En misschien is die ook voor ons leven, onze tijd nu, van toepassing. Zeker in de tijd waarin er zoveel gebeurt, waarin er zoveel onrust is en waarin, ik weet niet jullie dat ervaren, maar ik merk dat in mijn eigen leven op een of andere manier al die coronatoestanden, waar ik soms echt moe van word, op een of andere manier lijkt dat ook dat vuur in mij te willen doven. Herkennen jullie dat? Dat je zo geobsedeerd raakt door alles wat er gebeurt en ik merk het ook gewoon in de kerk, in ons land, niet specifiek brede mate, maar gewoon algemeen. Door alles wat er gebeurt, door alle beperkingen die er zijn. Gelukkig zitten we vanmorgen weer met een flinke ploeg, maar alles wat er gebeurt, het lijkt wel alsof het ook een soort aanslag is op het vuur van de kerk. En daarom geloof ik dat het zo'n actueel gebed is. Heer, vul uw kerk met vuur. Maar Paulus schreef 2000 jaar geleden al een waarschuwing aan de gemeente in Thessalonica. Doof het vuur van de geest niet uit. En de herziene statenvertaling die gebruikt voor mijn gevoel een nog krachtiger woord. Blus de geest niet uit. En dan zie ik een brandweerman staan met zo'n brandslang die een vuurtje uitblust. Het is dus schijnbaar mogelijk, lieve broers en zussen. Want anders zou deze waarschuwing niet worden gegeven. Het is dus schijnbaar mogelijk dat we het vuur van de geest, door God zelf aangestoken, dat we dat doven. Dat we dat blussen. En als de Bijbel ons hier zo concreet voor waarschuwt, dan denk ik dat we daar ook maar gewoon echt heel eerlijk naar moeten luisteren. Het kan gebeuren dat het vuur van de geest in je eigen leven wordt gedoofd, maar het kan ook gebeuren dat door dingen die er plaatsvinden in de kerk, ook bij ons in de gemeente, dat het vuur van de geest wordt gedoofd of geblust. En dan is het natuurlijk voor een spreker heel verleidelijk om daar nu een lijstje te gaan noemen, van welke dingen er allemaal kunnen zijn waardoor de geest wordt gedoofd. Ik heb een ander voorstel. Als jullie dit nou eens gewoon meenemen en hier de komende dagen gewoon in je persoonlijke tijd met God voor gaan bidden. Heer, als ik afgelopen zondagmorgen in de kerk ben gewaarschuwd dat de geest gedoofd, geblust kan worden. Wilt u gewoon laten zien of er misschien in mijn leven dingen zijn? En meestal als je zoiets vraagt, dan weet je het gelijk ook meestal wel. Of er in mijn leven dingen zijn waardoor ik uw geest doof, blus. En wilt u me helpen om dat te veranderen? Dan wil ik dat belijden, dan wil ik dat loslaten. Maar ook het gebed, Heer, we verlangen ernaar dat ook in brede mate dat het vuur van Gods aanwezigheid brandt. Dat het vuur van de geest hier helder brandt. Maar als er dingen zijn in onze gemeente die dat vuur doven, blussen. Heer, laat het ons zien. En dan willen we ons grootmoedigen. Dan willen we dingen opruimen. Want we willen een kerk zijn vol met vuur. Hier staat, doof het vuur van de geest niet uit, blus de geest niet uit. Dat is, zeg maar, de negatieve kant. Maar weer even terug naar Leviticus. Daar wordt het dus juist heel positief neergezet. Het vuur op het altaar moet blijven branden, het mag niet doven. Vers 6, nog een keer, het vuur op het altaar moet steeds blijven branden, het mag niet doven. Dus ze zijn er als priesters toe geroepen, niet om het vuur van de geest te doven, maar onze taak is om ervoor te zorgen dat het vuur van de geest blijft branden, ook in coronatijd. En dan staat er nog iets heel bijzonders bij. Ik weet niet of je dat net is opgevallen. Elke ochtend moet de priester hout op het vuur doen. Ja, logisch. Iedereen die een open haard heeft thuis, of een allesbrander, of wat dan ook, of wel eens een kampvuurtje maakt. Iedereen weet dat als je een vuurtje hebt aangestoken en je doet er niet op tijd wat hout bij, dan gaat het vuur vanzelf uit. En dat is een heel eenvoudig principe dat al heel lang geleden in Spreuken 26 vers 20 is opgeschreven. Als er geen hout meer is, dooft het vuur. Zo eenvoudig is het. En daarom moesten die priesters daar elke ochtend hout op het vuur doen. We hebben net gezien, elke ochtend brachten zij een brandoffer. Zo mogen wij elke morgen ons leven als een levend, God welgevallig offer aan God aanbieden. Hier ben ik aan het begin van de dag. Neem mij, vul mij, zend mij, leid mij. Ja, maar die priesters moesten ook elke morgen het hout weer aanvullen. Ze moesten weer nieuw hout op het vuur doen. 'S Morgens. Het was, om het zo te zeggen, de eerste klus van de priesters. Nieuw hout op het vuur doen. Wat is onze eerste klus 's morgens? Wat is het eerste wat wij doen als we 's morgens wakker worden? Ik moet je heel eerlijk zeggen, misschien vind je het niet zo geestelijk, maar ik kijk heel vaak even, wat is het laatste nieuws? Wat is er deze nacht weer gebeurd? Dat is eigenlijk een valse start van de dag. Want dan verzuim ik mijn eerste klus te doen, namelijk nieuw hout op het vuur te doen. En wat dan nieuw hout op het vuur doen is? Nou, ik denk dat we allemaal wel gelijk een aantal dingen heel concreet kunnen invullen. Wat betekent dat voor ons? Ja, natuurlijk, God zoeken. Gebed, het woord, aanbidding. Natuurlijk, dat geeft zuurstof voor het vuur wat nodig is. Dat geeft brandstof. Maar misschien dat ook hiervoor geldt. Neem dit mee en ga er eens samen met de geest over nadenken. Wat voor jou het hout is dat je elke morgen, voordat je een nieuwe dag begint, op het altaar mag brengen, zodat het vuur blijft branden. En wat is het hout wat wij als gemeente nodig hebben? om het vuur brandend te houden. Juist in deze tijd waarin we elkaar soms dreigen kwijt te raken, waarin we soms ook dreigen te verzanden in allerlei discussies en in polarisatie. En laten we bidden, o God, geef ons inzicht, laat ons zien hoe we elke keer weer voor ons persoonlijk, maar voor onze gemeente, nieuw hout kunnen bedenken, kunnen vinden om het vuur brandend te houden. Vul uw kerk met vuur. Het is een gebed, maar zoals het wel vaker gaat met gebeden, als wij iets vragen aan God, dan lijkt het wel of zo'n gebed gelijk ook geretourneerd wordt. We vragen aan God: Heer, wilt u mijn buurman bekeren? En God zegt: ga je gang, vertel hem maar over Jezus. Heer, wilt u zijn voor alle arme kindertjes die geen eten hebben? En God zegt: ga je gang, doe er wat aan. Heer, vul uw kerk met vuur. En God zegt: ga je gang. Zorg ervoor dat er elke morgen nieuw hout is, zodat het vuur blijft branden. Het is een opdracht. God is de eerste die het vuur aansteekt. Maar wij als priesters, wij zijn er verantwoordelijk voor dat het vuur ook blijft branden en niet uitdooft. Huiswerk. Mag ik afsluiten met deze bemoediging, waarin nog één keer gesproken wordt over vuur. Dat is deze tekst uit Romeinen 12. We hebben net gelezen uit Romeinen 12 vers 1. Dit is uit Romeinen 12 vers 11. Laat uw enthousiasme niet bekoelen. Ook niet in coronatijd. Maar laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. We gaan een lied zingen waarin we ook naar God toe willen uitzingen dat we ons hart aan hem willen geven. Hier is mijn hart, Heer. Hier is mijn leven als een offer voor u. Maar ik zou je willen vragen, als je nu zegt van: man, je wil niet weten hoe deze preek voor mij is vanmorgen. Omdat dat vuur van God de laatste tijd bij mij misschien nog net aan een waakvlammetje is. Dan mag je zelf aan de slag. Maar dan is het ook goed om daarvoor te laten bidden. En meestal zeggen we aan het eind van de dienst: nou, als je nog wil bidden, dan. Maar je hoeft niet te wachten tot het eind van de dienst. Als je zegt tijdens het zingen van dit lied, dan laat ik het gewoon maar vragen. Wie zegt: nou, dat vlammetje, dat zou alweer echt een vlam mogen worden. Echt een helder brandend vuur. Wie verlangt ernaar? Zo, 3 mensen, 4. Ja, ik wou zeggen, er zijn er hopelijk wel meer die. Of overval ik jullie nu een beetje met deze vraag? Ik verlang ernaar. En ik ga straks naar achteren tijdens het zingen van het lied. Ik heb het nodig. En als je zegt: ik ook, dan ga je ook naar achteren. En dan zijn er mensen van het pastorale team. Mag ik ook vragen of andere oudsten en taakvoetleiders, als dat nodig is, gaan er ook naartoe. En dan mag je gewoon kort en krachtig op 1,5 meter afstand voor je laten bidden. Ja? Ik ga vast naar achteren.